vrolijk orthodox noemen wij ons sinds lengte van dagen en van oudsher en hervormd en vrijgemaakt en inderdaad doopsgezind. Zolang wij dat alles met kleine letters schrijven, is er geen enkel probleem. Hoe dan ook, als onderwerp hebben we gekozen voor vandaag hervormd en vrijgemaakt. Dat is natuurlijk enerzijds een grapje. Aan de andere kant is het volstrekt, maar ook volstrekt, een Bijbelse gedachte dat wij in de eerste plaats als gelovigen, dus als kinderen Gods, zouden hervormd worden. Alleen voor de ene gelegenheid dan gebruik ik dan even de vertaling van het NBG, de zogeheten nieuwe vertaling van Romeinen 12, vers 2. Wordt veranderd, staat er in de Statenvertaling. Wordt hervormd, zegt de nieuwe vertaling, maar ik meen ook geschreven met één kleine letter. En zo hoort het ook, bij nader inzien voor degenen die van plechtige termen houden, kun je natuurlijk ook altijd lezen, wordt gereformeerd, want het betekent natuurlijk toch echt hetzelfde. Ik heb ook nooit het verschil tussen die termen kunnen leren, vroeger en vandaag nog steeds niet. Veranderd. De vraag is alleen, veranderd. Waar vandaan? Dat wil zeggen, waar zijn we begonnen en wat is er veranderd? En waar naartoe is het veranderd? Kortom, waaruit bestaat de verandering? En u weet, als dit soort termen met hoofdletters geschreven worden, dan gaat het altijd over de reformatie, de kerkhervorming, of hoe dat bij gelegenheid maar genoemd mag worden. Namelijk een verandering van lidmaatschap van een kerkgenootschap of iets dergelijks. Daar komt het in de traditionele zin gewoonlijk op neer. Maar in de Bijbel uiteraard is dat een volstrekt onmogelijkheid, omdat naar Bijbelse maatstaven kerkgenootschappen nou eenmaal niet bestaan. Dus dat maakt het nogal makkelijk, denk ik altijd. De verschil bestaat nou eenmaal niet. Enerzijds dus hervormd, veranderd, wij zouden dat worden in allerlei opzichten. Wij zingen daar en we zongen daar ook zojuist over. Aan de andere kant, wij zouden ook vrijgemaakt worden. En als u mij vraagt, in de praktijk, voor alle praktische toepassingen van de termen, gaat het ook alleen in die volgorde. Dat wil zeggen, eerst verandering, eerst hervorming, daarna vrijmaking. En wat ik niet genoemd heb, omdat ik het in zo'n titel ook niet allemaal kwijt kan, is de daaropvolgende gedachte dat vrijgemaakt zijn niet het einde van het verhaal is, maar het feit dat wij vrijgemaakt zijn, voor zover wij dat zijn in de praktijk dan, had ook een bepaald doel. Per slot, we hebben niet zelf gekozen voor hervorming of verlossing of vrijmaking, maar het is inderdaad van bovenaf zo geregeld en dat komt omdat van bovenaf God daar dus ook een plan mee had. En dat onze vrijheid ook inderdaad een bepaald doel dient. De vraag is altijd vrijgemaakt, maar waartoe dan wel? Dat is een belangrijke waarheid, omdat die gemakshalve dikwijls vergeten wordt. Soms ook weet men heel precies hoe het zit en wat het uiteindelijke doel is, maar men vergeet dat men voor dat doel eerst moet worden hervormd en daarna ook moet worden vrijgemaakt. Als u begrijpt wat ik bedoel. En om het meteen aan het begin van de dag maar even concreet te zeggen, dan kunt u nu meteen weglopen. Wij zouden veranderd worden in ons denken. Daardoor zouden wij in de praktijk, theoretisch al veel eerder, maar in de praktijk zouden wij daardoor vrij worden en wij worden vrijgemaakt of wij zijn vrijgemaakt, opdat wij vervolgens van die vrijheid gebruik zouden maken om de levende God te dienen. Dat is de gedachte. En sommigen begrijpen dat niet. Er zijn er die heb ik van huis uit nogal goed gekend in het algemeen. Veel tegengekomen mensen die hard roepen van ja, maar wij zijn verlost. Wij zijn vrijgemaakt. Wij hoeven niks meer. Daar zijn ook andere Nederlandse uitdrukkingen voor, denk ik altijd. Het zal mij aan mijn tante op een houtvlot en hoe die uitdrukkingen maar heten. Het zijn uitdrukkingen die ik kan ze niet allemaal noemen, ze zijn bovendien parlementair onverantwoord, zuster. Al die termen. Ik heb van Bomans geleerd, Godvriend heette die. Heb ik van Bomans geleerd dat er minstens 50 uitdrukkingen zijn in ons Nederlandse idioom die dezelfde betekenis hebben. Zal mij worst wezen is er dus één van. Ik ben het rijtje vergeten, ik had het naam moeten zoeken. Dat is een hele... Nou goed. Ja, moet kunnen. Nou goed, in elk geval, het schijnt nogal een Nederlandse gedachte te zijn. Zo van, ieder voor zich en God voor ons allen. En mensen roepen dan, wij zijn vrijgemaakt en we hoeven niks meer. Wij leven uit de genade. God verwacht van ons niks meer, we hoeven niks meer. Wij zijn bovendien dood. Wat volstrekt onbijbels is, want we zijn als gelovigen meer levend dan wie anders ook. Maar daar heb je weer zo'n misverstand. Maar het is een misverstand dat het doel moet dienen. Wij zijn vrij, punt, einde van het verhaal. En dat was het dan. En dat is dus niet zo. Aan de andere kant, of dat dan de linker of de rechterkant is, wil ik afwezen. Maar helemaal aan de andere kant heb je er natuurlijk ook die zeggen, nee, wij zouden God dienen. Maar die vergeten dat men daartoe eerst zou vrijgemaakt worden. Sommigen hebben dat bedacht en hebben zich toen zo genoemd. Dat is ook een manier natuurlijk. Dan noem je gewoon vrijgemaakt. En dan ben je dat schijnbaar. Maar dat is uiteraard niet zo. Daar komt wat anders voor kijken. Men zou eerst vrijgemaakt worden, inderdaad. Maar vrijgemaakt kan men alleen zijn, vrij kan men alleen zijn als men veranderd is in het denken. Want alles goed beschouwd, voor zover de mens niet vrij is, zit hem dat in zijn denken. Ik hoorde gisteren op de televisie voorbij komen dat, hoeveel was het nou, 1,5% van de Nederlandse bevolking leed aan dwangneurozen. Ik persoonlijk dacht dat dat veel en veel te lage schatting was, eerlijk gezegd. Ik had het zeker 10% hoger geschat, maar ik denk dat ik dan nog aan de lage kant zit. Een mens is niet vrij, niet omdat hem niet vrijheid gegeven wordt, maar omdat hij zichzelf de vrijheid niet geeft. Dat wil zeggen, hij is gebonden aan zijn eigen denken en aan zijn eigen beperkingen die daaruit voortvloeien. Ik hoorde van de week ook nog de term een paar keer voorbij komen, ik ben zo niet opgevoed. Alsof dat wat uitmaakt, zeg. Ik ben zo niet opgevoed. Alsof de opvoeding de norm is voor heel de rest van het leven. Dat is ook tamelijk kortzichtig, lijkt mij. Dan ben je een gevangene. En als dat in overeenstemming is met de opvoeding, dan deugde de opvoeding niet. Nee, ik ben weer een jaartje ouder geworden, broeder. Dus nou mag ik weer iets meer zeggen, langzamerhand. Hè? Nou, van mezelf dus, hè? Want u weet, we zijn in onze eigen gedachten niet vrij, dikwijls. Maar toch zitten we daarin. Onze gebrek aan vrijheid is gewoon gelegen in onze eigen gedachten. Dus een groot probleem. Maar vrijheid kan dus alleen maar tot stand komen door de verandering van denken. Zo is dat nou eenmaal. En dat is ook wat de Bijbel zegt. En u weet het, hè? Als de apostel begint met zijn uiteenzetting over het praktische leven van het kind van God, in de Romeinenbrief dus, dan gebruikt hij woorden inderdaad van die strekking. En daar komt ook die term natuurlijk vandaan, hervormd. Veranderd in onze Statenvertaling van Romeinen 12 vers 2. Wordt deze wereld niet gelijkvormig? Daarom had ik de vertaling met hervormd toch wel op prijs gesteld. Want dat lijkt me wat duidelijker. Wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt hervormd. Dat wil zeggen, ik krijg een andere vorm dan die vorm van de wereld. Wordt veranderd door de vernieuwing uw gemoeds, door de vernieuwing van uw mind, roep ik altijd eerst. En daarna zeg ik, door de vernieuwing van uw denken, want dat is wat het is natuurlijk. Maar het woord gemoed is een heel goed Nederlands woord, we zouden het er maar gewoon in houden. We zouden veranderd worden door de vernieuwing van het gemoed. En daarna, opdat gij moogt proeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Ik neem me altijd voor, als ik een bepaald onderwerp moet bespreken, om het systematisch te doen, volgens de bekende regels. Had ik voor vandaag ook mooi gehad. We hebben 3 samenkomsten en ik heb 3 punten. De een is verandering, de ander is vrijmaking en de derde is dienst. Maar het lukt mij nooit om het zo systematisch en puntsgewijs te bespreken. Dat hoort wel zo, volgens de boekjes, zou ik maar zeggen, hè. Jawel, die heb ik ook gelezen, jazeker. Maar het lukt mij nooit om de eenvoudige reden... als ik in de Bijbel terechtkom... dan kom ik die dingen gewoon allemaal bij elkaar tegen. Dan kan ik ze niet scheiden. Dan kan ik niet zeggen, nou ja, het tweede deel van deze zin... dat bespreken we vanmiddag. Of na de tweede theepauze of zoiets. Dus het lukt mij nooit. Ik moet me dat maar niet kwalijk nemen, ik kan het ook niet anders. Maar als ik dit lees hier, dan lees ik meteen over... men zou veranderd worden en dan meteen op dat... want er wordt het doel aangegeven meteen. En de tussenliggende fase, die van vrij zijn... die elders uitgebreid genoemd wordt in de schrift... wordt hier helemaal niet eens aangehaald. Het is gewoon, wordt veranderd op dat gij moogt proeven... En ik lees hem met nadruk altijd als proeven, want dat beproeven vind ik maar onzin altijd, die voorvoegsels. De gedachte is op dat gij moogt proeven. En proeven heeft de betekenis van in de praktijk ondervinden, smaken. Men proeft pas iets als men het eerst tot zich genomen heeft. Iets tasten, dat kan je nog voorzichtig doen, iets aanraken. Of met je voet, oppassen dat je je voet niet stoot aan de stenen, weet u wel. Je mocht er eens over struikelen. Maar proeven wil zeggen, je hebt er al deel aan. We kunnen daarna nog proberen uit te spugen, maar gewoonlijk helpt dat al niet meer. De smaak zit er al. En dat is wat proeven betekent, of beproeven. Ondervinden. Niet aan, maar in zichzelf ondervinden. Opdat gij moogt proeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Dat is nogal wat, denk ik altijd als ik het lees. Maar niettemin, het staat er gewoon. Ik kan me voorstellen dat iemand zegt, ja, ik ben een kind van God, ik ben een gelovige. Maar wat nou de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is, ik zou het niet weten, ik heb geen flauw idee. En toch zegt de schrift dat wij die goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God zouden kennen. Begrijp je me goed? En ik zeg dat natuurlijk ook hier niet voor het eerst. Het gaat om de goede, welbehagelijke wil van God. Niet maar in het algemeen, want die hoef je niet te proeven. Daar kun je gewoon kennis van nemen. Omdat de Bijbel het gewoon zegt. Wat in het algemeen de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Dat plan Gods, dat plan der eeuwen, dat wordt uitgebreid in de Bijbel besproken. Dikwijls tot in kleinste details. Dat is niet zo moeilijk. Maar waar het hier over gaat, is de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God voor een ieder van ons, voor ons persoonlijk leven. Begrijp je me goed? Mijn haren gaan altijd wat overeind staan als iemand weer roept. God heeft een plan met jouw leven, want u zegt me al lang niet meer natuurlijk, hè? God heeft een plan met je leven. Ik denk, dat kun je nou wel hard roepen, maar als je het zo hard roept, dan moet je natuurlijk uitleggen, punt 1, hoe je erbij komt, of... Punt 1, het andere punt 1, vertel mij wat het plan is dan. Als je dat niet kan, dan zou je altijd nog moeten uitleggen op welke wijze wij erachter komen welk plan God heeft met ons leven. Toch? En daar strandt het schip dikwijls al. Want er is maar één manier om daarachter te komen, namelijk langs deze weg. Men zou veranderd worden in het denken, in het gemoed, in de mind... En daarna zou men proeven, en dat wil zeggen in de praktijk ondervinden, welke de goede en welbehagelijke volmaakte wil van God zij. En daarna, in de volgende verse, zoals u geacht wordt te weten, wordt gesproken over de verschillende verantwoordelijkheden, dan wel gaven of hoe het maar genoemd wordt, die wij als gelovigen nou eenmaal hebben, maar dat weten wij alleen langs deze route. En ik zeg er ook altijd bij, wat de apostel er ook altijd bij zegt, zelfs dat veranderd worden in het denken, zelfs dat zal men niet kunnen. Dat wil zeggen, dat zal men niet bereiken, er zal niks veranderd worden, zolang men zijn eigen lichaam niet stelt tot levend, heilig en Gode welbehagelijk offer. Men zou eerst zichzelf moeten offeren, namelijk beschikbaar stellen, want waar het gaat om het werk Gods... Dat wil zeggen, waar het gaat om het plan Gods met onze levens, moet ik u zeggen, dat punt 1 van dat plan toch echt altijd is dat wij er ons aan overgeven. Er ons voor ter beschikking stellen. Heer, hier ben ik. Wat wilt gij dat ik doen zal? En ik bedoel het echt niet als vrome praat of zo, want ik heb daar een bloedhekel aan. Maar zo is het nou eenmaal. Het is niet anders. Wij zouden immers als gelovigen, ik zal maar een paar andere dwarsstraten noemen, wij zouden immers als gelovigen lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. Dat is niet de loopbaan die wij zelf gekozen hebben. Het is de loopbaan die ons is voorgesteld, van Gods wegen, in overeenstemming met zijn plan. Dat is er een die wij wellicht, nou ik weet bijna zeker, die wij niet zouden kiezen. En ik heb zo het vermoeden, maar dat zeg ik zo terughoudend omdat ik daar geen woorden over wil hebben, maar ik heb zo het vermoeden dat het ook een loopbaan is waarvan wij, als we hem op voorhand zien of kennen, zouden zeggen dat kunnen wij helemaal niet. Maar ja, dat maakt het ook tot niet zozeer onze loopbaan, maar de loopbaan die een ander, God zelf namelijk, dan wat Christus zelf ons heeft voorgesteld. Dat is waar het om gaat. En wij worden geacht op voorhand ons daaraan te onderwerpen, ons daarvoor ter beschikking te stellen. Dat is namelijk geloof. Men heeft geloof gedegradeerd tot een soort vermoeden dat er misschien zoiets als een God bestaat. Maar dat is geen geloof, dat is het tegenovergestelde. Dat is ongeloof. Geloof is niet geloven dat God bestaat. Dat zo was de duivel ook een gelovige. He? Ja. Nee, het is geloof in wat God gesproken heeft. En daarmee wordt de duivel in de gedaante van de bekende slang dus weer definitief gedisqualificeerd. Een gelovige is iemand die vertrouwt op wat God gesproken heeft en dus vertrouwt op Gods plan in het algemeen. Maar men zou dus vooral praktische doeleinden ook vertrouwen op het plan dat God heeft met ons eigen, ons leven. Met uw en mijn leven. Leven uit geloof wil zeggen dat men de loopbaan loopt die God ons heeft voorgesteld. Is wat de apostel Paulus zegt in 2 Timotheus, officieel zijn laatste brief in de Bijbel. Nee, officieus waarschijnlijk dan. Zijn laatste brief in onze Bijbel, het laatste hoofdstuk. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop beëindigd, ik heb het geloof behouden. In de zin van geleefd uit geloof en vertrouwen op het woord Gods. Als je dat aan het eind van je leven kunt zeggen, dan ben je een gelukkig mens. Nou goed. Maar die loopbaan die de Heer ons voorstelt, daar gaat het over. En die begint bij dat we ons daarom ter beschikking stellen. En dat kan weer alleen als we eerst ons bewust zijn. Ik ben wat Piet Luttig vanmorgen, maar daar heb ik zo mijn redenen toe. Hè. We zouden ons eerst bewust zijn dat wij inderdaad levend zijn voor God. Want ik hoor nog veel te vaak dat aangezien de oude mens dood is en aangezien ons lichaam onze oude mens is, is ons lichaam dus voor God dood en maakt het niet uit wie we zijn of wat wij doen, want God rekent het niet. Want ja, als het zondig is, is het toch de oude mens en God rekent dat niet, dus het maakt allemaal geen bal uit. En dat is niet zo. Dat is echt niet zo. Dat is een leuke filosofie. Er is nauwelijks een spel tussen te krijgen als je hem zo hoort. Maar de Bijbel zegt het gewoon anders. Want daar gaat het maar om. Want de Bijbel zegt dat als de geest, als in ons woont de geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt, dan zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook onze sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in ons woont. Dat was Romeinen 8 vers 11. Hebben we die nog? Heel simpel, dat is ook een redenering, maar er staat tenminste zwart op wit in de Bijbel. Zodat het niet onze filosofie is. Vers 11 van Romeinen 8. Indien de geest van degene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, als dat zo is, en als wij kinderen God zijn, als wij gelovigen zijn, is dat zo natuurlijk. Maar de gedachte is dat als dat zo is, wel dan zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft en dus diezelfde geest ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Dat is drie keer, die geest, weet u wel, die in ons woont. Die geest was de geest waardoor de Heer Jezus, dan wel Christus, uit de dood werd opgewekt. Vergis u niet, dat is niet maar voor de verandering dat er eerst staat Jezus en daarna Christus. Want als dat gemoeten had, dan had het tweede zinnetje gewoon ook wel weggelaten kunnen worden. Maar de gedachte is dat die geest heeft Jezus uit de doden opgewekt. Namelijk die geest heeft Christus uit de doden opgewekt. Want de gedachte is dat Jezus door zijn opstanding uit de dood werd tot Christus. En van uiterste vernedering, Jezus, uitermate vernederd, gehoorzaam geworden tot de dood, ja, de dood des kruises, Filippenzen 2, werd hij door zijn opstanding ook, Filippenzen 2, uitermate verhoogd en werd hem een naam gegeven boven alle naam. Toen zei Petrus, ja, God heeft deze Jezus, die gij gekruist hebt, gesteld tot Here en tot Christus. Daar gaat het maar om. Dat nu is verandering. En eigenlijk de enige echte. Al het andere is peanuts. Apennootjes. Wat gek is dat? Nou goed. Al het andere betekent weinig. Er is maar één echte verandering en dat is deze. Die waarbij Jezus werd tot Christus. Ik werd van de week herinnerd aan mijn eigen woorden. Naar aanleiding van Matthäus 1... Iemand zei, ja, jij zegt altijd, hij werd van Jezus tot Christus, hij werd van 13e tot 14e. En zo is het ook, ja. Uit het Matthäus-evangelie. Uit de opsomming van al die erfgenamen. Drie reeksen van 14. En in de laatste reeks is Jezus de 13e en is Christus de 14e. Een volgende generatie. Een volledige verandering. Een opvolger. Een nieuwe mens in de plaats van de oude mens, of lieve mens als opvolger van de oude mens. De schrift is daar heel resoluut en scherp in. Nou goed, hier dus ook in Romeinen 8. Want de gedachte is dat als die geest waardoor Jezus gesteld werd tot Christus, als die geest waardoor Jezus uit de dood opgewekt werd in ons woont, wel dan zal die geest ook uw sterfelijke, staat er, ook onze sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. En ik moet wel weer zeggen wat ik altijd zeg, er staat niet, zo zal hij ook uw dode lichamen levend maken. Dat geloof ik wel hoor, dat dat zo is. Het staat er alleen niet, hier niet tenminste. Nee, er staat in 1 Korinthe 15 en er staat in Filippenzen 4, om maar eens wat te noemen. Maar hier staat gewoon, ook uw sterfelijke lichamen levend maken. En hoe je dat ook keert of wendt, in het graf, in de graven liggen geen sterfelijke lichamen, integendeel. Ik kan moeilijk zeggen dat die lichamen onsterfelijk zijn. Als u begrijpt wat ik bedoel, dat is niet zo'n smakelijk praatje, maar sorry. Maar sterfelijke lichamen zijn lichamen die nog leven. Die nog sterven kunnen en normaal gesproken, tenzij anders vermeld, ook sterven zullen. Het zijn sterfelijke lichamen. Maar hier staat, hij zal uw sterfelijke lichamen levend maken. Dat gaat dus niet over de opstanding ten jongsten dagen, of eventueel de opstanding van degene die in Christus zijn ontslapen ter gelegenheid van het klinken van de bezuin. Van 1 Korinthe 15 dan wel 1 Thessalonicenzen 4, opname van de gemeente dus. Wel nee, het gaat over de levende mens. Natuurlijk kan dat woord sterfelijk vermijden en dan gewoon de ruimere context van dit schriftgedeelte nemen, dan is het ook duidelijk. Maar het gaat om ons die nu nog leven, die naar de oude mens, naar onze oude natuur, inderdaad dood zijn voor God, dat is waar. En voor degene, sorry dat ik het weer zeg, maar ja, voorlopig hebben we geen Bijbelstudiedag meer hier, dus dan moet ik het maar even weer zeggen. Voor degene onder ons die niet verder komen, voor zover die er zijn, die niet verder komen dan dat Jezus voor onze zonde gestorven is, moet ik u toch zeggen dat als dat zo is, dan zijn we inderdaad voor God dood. Maar het is niet zo. Hij is voor ons gestorven. En daarna voor ons, die geloven althans, opgewekt. Gestorven voor de wereld, voor de zonde der wereld. Maar opgewekt voor ons, voor degene die geloven. Opdat dan iedereen hem gelooft, niet verderven, maar eeuwig leven hebben. En opdat diegene die in hem gelooft, Johannes 3, niet zou leven in of komen in het oordeel. Nu. En niet zou leven onder de toorn Gods. Nu, maar zou vrijgemaakt zijn van oordeel en toorn, zou wandelen in het licht. Dat is waar het over gaat. Hij maakt ons nu levend. Als de levende God, als de levende Christus, als de Heilige Geest, de Geest van God, de Geest van Christus, kortom, Jezus zelf in onze harten woont. Want synoniemen hebben we zat daarvoor. Als dat zo is, dan zijn onze lichamen uiteraard levend. Of denkt u dat Christus woont in een lijk? God heeft hem uit de dood opgewekt en daarna neemt hij zijn intrek in lichamen die voor God dood zijn. Dat geloof je toch zelf niet? Het is niet wat de Bijbel leert. Het is andersom. Hij is de norm. En waar hij, de levende God, de levende Christus, de goddelijke natuur, gewoon de Heilige Geest, in ons woont, wie of wat wij ook waren, als hij in ons woont, zijn wij levend. Trouwens, men lezen, Handelingen 2, het loopt toch tegen de Pinkster, dus mag langzamerhand weer, hè. Men lezen Handelingen 2 en men ziet dat de apostel Petrus daar predikt, dat God zijn geest, zijn heilige geest, die hij in het Oude Testament beloofd had, in Joël 2, maar daarmee ook in Zachariah 12 en Jesaja 12, en noemt u maar op, dat God zijn heilige geest gegeven heeft, voor het eerst aan, en dus als eerste aan, deze Jezus die gij gekruist hebt. Lees hem maar na, dat zegt Petrus echt. God heeft beloofd zijn geest te zullen uitstorten in de eerste mens. God zou zijn geest uitstorten op alle vlees, in de zin van op alle mens. En de eerste mens op wie die geest werd uitgestort, dan wel de eerste mens die die geest ontving, was Jezus van Nazareth. Deze Jezus die gij gekruist hebt en het resultaat daarvan was dat hij uit de dood opstond. Lees het maar na, dat is wat Petrus predikt. U weet wel, het was Pinksteren, maar hij had het over Pasen. En zo hoort het ook, op één dag. Pasen en Pinksteren op één dag. Hemelvaartsdag trouwens ook. Maar daar heeft Petrus het over. En de gedachte is dat waar diezelfde geest gegeven zal worden aan een ieder die gelooft, dat is trouwens ook wat Petrus zegt in de rest van zijn toespraak, en zeker in de epiloog van die toespraak, waar die geest gegeven zou worden aan ieder die gelooft, betekent het dus dat een ieder die gelooft ter plekke en terstond voor God levend gemaakt wordt. En dan met grote stappen, en als Paulus dus zegt dat het de bedoeling is dat in ieder geval hij, maar eigenlijk alle gelovigen, dat nieuwe leven ook zouden leven, dan zegt hij dat ik enigszins mogen komen tot de uitopstanding uit de doden. Of hoe dat daar maar vertaald is in Filippenzen. We gaan niet op de opstanding van het lichaam. Dat komt daarna. Ook in hetzelfde Filippenzen. Een paar versen verder. Maar waar hij het over heeft, is over het praktische leven, de praktische dienst van de gelovigen. Iedereen, en niet alleen de apostel Paulus zelf uiteraard. En dat is wat hier in Romeinen 8 naar voren gebracht wordt. Namelijk, als die geest die Jezus uit de doden heeft opgewekt in ons woont, wel nu, dan zal toch die geest ook inderdaad ons levend maken. Met als gevolg dat wij niet naar het vlees zouden leven, maar naar de geest. Ook vers 12 en 13. Of met woorden die al veel eerder gebruikt worden in dit hoofdstuk. Opdat wij niet vleeselijke dingen zouden bedenken, vers 5 van Romein 8. Niet vleeselijke dingen zouden bedenken, maar geestelijke dingen zouden bedenken. En voor de goede orde, dat is een nader commentaar op vers 4, waar staat dat we niet naar het vlees zouden wandelen, maar naar de geest zouden wandelen. En daarna wordt in vers 5 gezegd dat het hetzelfde is als naar het vlees zijn, of naar de geest zijn, maar dat dat weer hetzelfde is als het bedenken des vleeses, dat wil zeggen vleeselijk denken, of het bedenken des geestes, namelijk geestelijk denken. Want wandelen is zijn, in de actieve zin van het woord, niet maar de existentie als zodanig, maar inderdaad het praktische leven, maar dat zit hem in ons denken. Zeg ik altijd, ons leven. Ik heb de laatste tijd op diverse plaatsen in het land gezegd, dus ik aarzel nu wat. Maar ik zeg het dan toch maar een keer. Onze wandel bestaat niet zozeer uit dat we de ene voet voor de andere zetten op een weg die we zojuist gekozen hebben. Onze wandel bestaat uit ons denken en de richting waarin wij denken. Dat is onze wandel, zo goed als dat ook ons leven is. Dus de inwendige mens heeft met de uitwendige mens helaas bitter weinig van doen. En voor de anderen onder u heeft gelukkig met de uitwendige mens weinig van doen. Want je kan het van twee kanten benaderen, maar dat gaan we vandaag allemaal niet doen, hè? Hoe dat ook zij, het gaat om naar de geest leven, naar de geest wandelen, naar de geest zijn, kortom, het geestelijk denken. Op grond van het feit dat we met Christus zijn opgewekt. Per slot, die gedachte dat we met Christus zijn opgewekt, vinden we uitgebreid al in Romeinen 6, dat is weer twee bladzijden eerder. Het ligt duidelijk aan de basis van deze uiteenzetting. Wij zijn levend voor God, is het idee. En op die grond zouden wij dan ook, daar ben ik weer in Romeinen 12, vers 1. Op die grond zouden wij dan ook onze lichamen stellen tot levend. Niet dood, opdat hij het zou levend maken. Tot levend, heilig en God welbehagelijk offer. En dat zou tot resultaat hebben, of althans dat zou leiden tot een vervolg. En dat vervolg is dat van vers 2 wordt deze wereld in de zin van aion, dat wil zeggen niet de uitwendige wereld, maar het gaat over de gang van zaken in de wereld. Want dat is wat aion, of eigenlijk eeuw, betekent. Wordt deze aion, wordt deze eeuw niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds. Betekent tegelijkertijd dat waar men denkt dat men bepaalde dingen niet mag doen, omdat ongelovigen hetzelfde ook doen, dat dat niks van doen heeft met deze tekst. Want dan vraag ik me, waarom mag dat niet? Nou ja, dat is wereldgelijkvormigheid, want de wereld doet het ook. Ik denk altijd, ja, dan mag ik niet eens meer naar het toilet. Ja, ik heb altijd van die hele snelle gedachten, zuster. Ik kan het ook niet helpen, maar dat lijkt me het einde van alle tegenspraak. Toch? Maar ja, dan zeg ik weer, dan mag ik ook geen koffie meer drinken. Dan zegt u, ja, maar het is ook eigenlijk niet goed voor je. En zo kunnen we uren over discussiëren. Maar het punt is gewoon dat het niet gaat om uitwendige gelijkheid. Het gaat om de inwendige mens. De uitwendige mens is namelijk toch gelijk. Nou ja, voor zover alle mensen gelijk zijn. Maar in principe is dat zo. Maar het verschil is niet gelegen, juist niet gelegen in het uitwendige, maar in het inwendige. Althans, naar Bijbelse maatstaven. Ik weet het, niet naar religieuze maatstaven, maar daar hebben we het nou helemaal niet over. Daar hebben we ook niks mee van doen. De verandering zou een inwendige verandering zijn, een verandering in ons denken. En ik moet zeggen dat in het algemeen gesproken het makkelijker lijkt te zijn, want ik persoonlijk heb daar zo mijn andere ideeën over, maar het lijkt in de praktijk makkelijker te zijn voor de mensen om op andere wijze te leven dan de zogeheten wereld. Maar op andere wijze denken, ja, dat is heel wat anders, want hoe verander je je denken? En dan heb ik nog een probleem. En als het veranderd is, hoe laat je dan zien dat je denken veranderd is? Want je wil het toch zo graag laten zien, nietwaar? Je moet toch wat kunnen laten zien aan de buren enzovoorts. En aan je broeders en zusters. En als het inwendige verandering is, hoe laat je dat zien? Zit je weer met een probleem. Nou goed. Maar hoe dat denken veranderd zou worden, hoe dat denken hervormd zou worden, wel zijn eenvoudige. Men zou inderdaad zich voeden met andere informatie. Dat is de meest statische gedachte in dit geval. Men zou zich voeden met andere informatie, maar beter kun je natuurlijk zeggen, men zou de gedachten Gods leren kennen. En daar zit het probleem van de mens. Dat heb ik ook de laatste tijd nogal eens gezegd, zo hier en daar. Het probleem van de mens is dat hij verstand heeft en hij gebruikt het precies op de verkeerde manier. Mijn kortste variant afgelopen weken was, hij gebruikt zijn verstand als zender in plaats van als ontvanger. Dit wil zeggen, de mens gebruikt zijn verstand om zelf van alles bijeen te filosoferen, te praktiseren en ook wat andere woorden voor. Maar hij bedenkt van alles en biedt dat aan. Uiteindelijk aan God zelf. En dat is nou wat religie is, immers. Dat is wat algemeen godsdienst heet. En alle ismen, alle menselijke filosofieën ontaarden altijd in de religie. Als men ze maar hoog genoeg waardeert, wordt het vanzelf religie. Jazeker. Hoe dat ook zij, de gedachte is dat de mens zelf iets uitdenkt en biedt dat God aan en zegt, heer, dit is het. Het is niet veel, want men is soms nog bescheiden ook. Het is misschien niet veel, maar het komt uit een goed hart en het is voor u bestemd. Dus, en wij kunnen niet meer, dat weet u zelf ook. Dus daar heb ik het nagevraagd aan Petrus. Want dus, zo komt de mens dan aan de hemelpoort bij Petrus, weet u wel. Met zijn filosofie en zijn hele hebben houden, komt hij bij Petrus aan de hemelpoort. En dan zegt Petrus, is dat alles? En dan zeg je weer ja en dan zeg je, ga er maar uit. En dan word je naar buiten weggedragen. Toch of niet? Heb ik in de Bijbel gelezen. Omdat het niet deugt. Ook al is het dan misschien alles. Het is in ieder geval niet genoeg. Dat wil zeggen, het is onder de maat. Maar de Bijbel zegt mij dat wij hebben het verstand gekregen opdat wij de waarachtige zouden kennen. Niet opdat wij ons bij de waarachtige zouden kenbaar maken, maar opdat wij de waarachtige zouden kennen. Het apparaat dient niet om uit te zenden, het apparaat dient om te ontvangen. Opdat wij het woord God zouden verstaan, dat is het idee. En daar waar wij dat woord Gods ontvangen, dat wil zeggen, daar waar we met zachtmoedigheid het woord Gods ontvangen en laten planten in ons hart, met dank aan Jacobus 1, daar zal het onze zielen zalig maken. En dat is zo, omdat het ons denken verandert. Omdat onze gedachten dan niet gaan volgens menselijke lijnen of menselijke patronen uit eigen bronnen of uit eigen waarneming. Maar omdat onze gedachten dan ondergeschikt gemaakt worden aan en dus voortkomen uit het woord Gods. Men leest Psalm 119. Ik wilde zeggen, men leest Psalm 119 enige malen. Maar dan heb je van de zomer ook wat te doen, denk ik dan. Maar dan is duidelijk wat men met het woord God zou doen. Het dagelijks overleggen. Het zou dagelijks onze gedachten bezighouden. Beter kan je ook niet hebben, natuurlijk. En bij voorkeur, alleen dat zou onze gedachten bezighouden. Dat is niet echt goed te doen, maar niettemin is dat eigenlijk toch het ideaal. Wij zouden namelijk dat woord Gods op ons laten inwerken. Dat zou ons denken daadwerkelijk veranderen. Alle andere schriftplaatsen die spreken over verandering voor wat betreft de gelovigen, hebben allen precies dezelfde strekking. Daar is niks anders bij. En ook als er andere woorden gebruikt worden. Hier is dan de term hervorming. Dat wil zeggen, de vorm zou veranderen, begrijp je me goed. Niet de uitwendige vorm. Maar de inwendige vorm, de vorm, het patroon van ons denken. Het andere woord, de dichtstbijliggende synoniem, zou zeggen, niet de vorm, maar het schema is een ander woord. Maar het is in principe precies hetzelfde. Het schema moet veranderd worden. Men zou denken langs andere lijnen. Men zou een metamorfose, vind ik altijd leuk, metamorf, dat is het woord. En soms denk je dat het woord morf ook maar gewoon een anagram is van vorm. Dat het gewoon hetzelfde woord is. Het zijn er in ieder geval dezelfde letters. Metamorfose, een verandering van vorm, is de gedachte. En het andere woord zegt een verandering van schema. Onderwerping aan een ander schema, een ander patroon. Dat wil zeggen, het is niet zo vaag, het is tamelijk concreet. Het gaat ook om een vaste vorm, het gaat ook om een vast schema. Een vorm, een schema dat tot ons komt, inderdaad door of in het onvergankelijke woord van God. Dat zou ons veranderen in ons denken. En waar het denken echt veranderd is, dan zal het uiteindelijk ook ons praktische leven veranderen en ons brengen tot dienst aan de Heer. Zo is het nog eenmaal. Als je vlug zegt, dan komt het hierop neer dat de natuurlijke mens is altijd uit op heerschappij, op macht over zijn omgeving op zijn minst. Hoe groot die maar is of hoe klein, dat doet er nou niet toe. De dingen naar zijn hand zetten, dingen aan zich onderwerpen, beschikbaar maken voor zichzelf enzovoorts. Macht, met hele kleine lettertjes of met hele grote, dat maakt me nou niet uit. Maar dit is het beginsel eigenlijk, de mens wil heersen op een of andere manier. En als het denken van de mens veranderd wordt, dan wordt het precies het tegenovergestelde. De mens zou dienen. Gek is dat als even niet opgelet wordt. En als men even niet spreekt over de belangrijkste principes van het menselijk bestaan of deze wereld. Dan kun je bij gelegenheid toch wel degelijk horen zeggen dat als een mens niets heeft om voor te leven, ja, dan heeft hij eigenlijk niks. Dan is hij zielig, dan moet hij in therapie en weet je veel wat. Of dan moet hij een hobby aangepraat krijgen. Want hij moet iets hebben om voor te leven. Maar waarom past men dat nou alleen toe op zo'n laag niveau? Je mens moet hebben iets om voor te leven, dus moet hij een huisdier nemen, weet je. Ik heb nog wat in gedachten. Oh, maar goed. Nee, anderen sluiten een huwelijkszuster. Ja, dat gebeurt. Laten we zitten. Ik heb nog een paar varianten, maar vooruit. Maar omdat je iets hebben moet om voor te leven. We hebben iets om voor te leven. We hebben een schepper. Beter kan je niet hebben. Zou je gedacht zijn wat hij ervoor teruggeeft? Voor de dienst aan hem. Niet dat hij onze mensenhanden nodig heeft. Dat is ook zo, dat heeft hij niet nodig. Hij kan met mensenhanden niet gediend worden, zegt onze Bijbel. En zegt de apostel Paulus en zegt trouwens Salomo. Maar de gedachte is wel dat die schepper, dat God inderdaad zijn woord, zijn gedachten aan ons kwijt wil. En voor zover wij hem zouden dienen, is dat in de eerste plaats door ons als vaten, want zo heet dat toch in de Bijbel, door ons als vaten aan hem ter beschikking te stellen. Lege vaten wel te verstaan. Want alles wat wij van huis uit meenemen, zal ik maar zeggen, ondanks filosofie wat we zelf tot stand gebracht hebben, zit er alleen maar in de weg. Daarom heet het vaten. Wij zeggen dan, ja, er staat vaten, het betekent eigenlijk gereedschappen enzovoort, of instrumenten. Dat is ook allemaal zo, maar waarom heet het nou vaten? Toch? Omdat het gevuld zou worden. En dat het de mooiste beschrijving is van de mens als zodanig. Hij is keramisch, zeg ik altijd. Een aardenvat. Hij is uit de aarde aards en dus een aardenvat. En hij zou gevuld worden. Dat is wat God van ons verwacht. Dat we ons daarvoor ter beschikking stellen. En dat betekent in de praktijk dikwijls dat wat erin zit moet eruit. Maar dat gaat vanzelf voor. Als we tenminste ons willen laten vullen. En daar gaat het om. Dat is onze persoonlijke keuze. Maar het zal verandering brengen, ja. Vernieuwing van uw denken, heet het hier in Romeinen 12, vers 2. In 2 Korinthe 13, en broeder Boersma heeft het straks al aangehaald, wordt over dezelfde dingen gesproken met iets andere termen. Het gaat ook over verandering. In 2 Korinthe hoofdstuk 3, waar immers uitgebreid gesproken wordt over het verschijnsel dat wij niet leven of dienen onder het oude verbond. Nog sterker gezegd, wij zijn niet gemaakt tot dienaren van het oude testament. Maar, vers 6 bijvoorbeeld van 2 Korinthe 3, God heeft ons bekwaam gemaakt om dienaars te zijn van het nieuwe testament. Niet van die letters die in stenen waren ingedrukt, die bediening des doods, namelijk de wet, maar in tegendeel bediening van het Nieuwe Testament, de bediening des geestes. Want de gedachte is inderdaad dat waar wij die geest Gods hebben ontvangen, nu dat nieuwe verbond is aangebroken door de opstanding van Christus, dat wij die geest hebben ontvangen en dat die geest ons zou veranderen. Ons zou bekwaam maken, is hier de gedachte, tot dienaars van het Nieuwe Testament, dienaars van het Nieuwe Verbond. En dat betekent inderdaad dat het Nieuwe Verbond en de dienst onder het Nieuwe Verbond werkt niet via de uitwendige mens, dat wil zeggen, die wordt niet van buitenaf opgelegd, die dienst, zoals het Oude Verbond. Maar dit is een dienst die van binnenuit bewerkt wordt. Omdat het in ons hart is. Omdat het voortkomt uit ons denken. Enzovoort. Daarom heet het ook een bediening des geestes, maar ook een bediening des levens, uiteraard. Want dat is gewoon wat leven is. Leven waarbij dat wat in de mens zit ook inderdaad tot uitdrukking komt op een of andere wijze. Maar u weet wat de Bijbel ervan zegt. De Bijbel zegt dat de mens leeg is. en gevuld moet worden. Doet hij dat niet, dan krijg je allerlei wildgroei in de mens van binnen. Dan komt het hart vol te zitten met al die rommel die er niet zou moeten zijn, maar die er wel is. U weet wel, uit het hart komen voor, dubbele punt. En dat lijstje ben ik, godzijdank, vergeten. Maar, hè? Nee, het moet kan ik hem wel terugvinden, dus dat is meer dan voldoende. Maar de mens zou gevuld worden met die geest gods, waardoor hij bekwaam zou gemaakt worden om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Dan verdwijnt bovendien ook, want dat is de strekking van dit 2 Korinthe 3, dan verdwijnt ook de bedekking, het deksel, weet u nog. Allemaal wilde verhalen zijn er in omloop over het Joodse volk, wat verhard is en waar de bedekking over het hart ligt. Ik moet u zeggen, het is geen enkel punt. Als men gewoon simpelweg komt tot geloof, neemt de Heer de bedekking weg. Als men zich laat vullen met die geest, en dus zich laat veranderen in het denken, wordt de bedekking weggenomen door de Heer zelf. Geldt voor het Joodse volk in onze dagen net zo goed. Ik zeg altijd, het is niet verhard opdat het niet tot geloof zou komen. Het is verhard omdat het niet tot geloof komt. Het zou tot geloof komen opdat de bedekking, de verharding zou worden opgeheven. Dat is wat de Bijbel erover zegt. Wanneer het tot de Heere bekeerd zal zijn, zo wordt het deksel weggenomen. Vers 16, en dat geldt echt niet alleen voor het Joodse volk in de toekomst. Het geldt voor de Jood in het heden, individueel. Maar het geldt voor elke Oldebroeker, of we zitten hier, Hardenaar heet zoiets zo. Nou, het geldt voor elke heden net zo goed. Vandaar dat die menselijke filosofie nooit deugt. Die zegt, ja, God kunnen wij niet kennen of kennen wij niet kennen, afhankelijk van waar je dan... Nee. Nou goed. Maar God kunnen wij niet kennen, want daar zijn wij te laag voor of zoiets. En dus, ja, moeten we het zonder doen. Dan moeten we naar beste... moeten we ons verstand gebruiken om ons er een beetje mee te redden. Maar zo zit het helemaal niet, hoor. Integendeel. God zou zich aan ons openbaren en ons bekwaam maken om dienaar te zijn van het nieuwe verbond, dan wel, hij heeft ons het verstand gegeven opdat wij de waarachtige zouden kennen. Het probleem is, maar ik zeg het dezelfde waarden die ik zo vaak zeg, maar nu met weer andere woorden. Velen zijn erop uit om God te veranderen. En maar zenden. U weet wel, die knop ingedrukt houden. En maar uitzenden. God onder druk zetten. God veranderen, mocht hij nog eens, enzovoorts. He? Maar het moet andersom, je moet van die knop afblijven, zeg ik altijd. Ja, hij zit er niet voor niks natuurlijk, maar in het algemeen, he, je moet van die knop afblijven en luisteren. Omdat God aan het zijn is. Hij wil zich openbaren aan ons. Hij zou ons denken veranderen. En hij zou ons bekwaam maken voor die dienst aan het nieuwe verbond. Hij zou ook deze bedekking wegnemen, uiteraard. Kortom, hij heeft ons die geest gegeven om ons denken te veranderen. Hij heeft ons die geest gegeven om ons in heel de waarheid te leiden. Johannes 16, om maar eens wat te noemen. Hij heeft ons die geest gegeven, 1 Korinthe 2, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En in de variant van Johannes, hij heeft ons verstand gegeven, opdat wij de waarachtige kennen. En in de variant van Paulus weer, hij geeft ons die geest, opdat we zouden komen tot kennis van hem. Dat is altijd het idee. Om die hervorming gaat het. Niet maar hervorming met de nadruk op her. Zo van, wij hadden een vorm en nou moet het anders worden. Zo van, we waren vroeger allemaal Rooms-Katholiek, maar nu worden we allemaal protestant. En dus hervormd dan wel, wat het maar was, allemaal ook alweer in de tijd. Nee, het gaat erom dat we helemaal van al dat menselijk denken afkomen. En dus helemaal van al die religie of godsdienst of wat het maar wezen mag. En dus helemaal loskomen, bevrijd worden, het volgende woord, van al die, ja sorry, hoe zeggen ze iets, heel netjes dan, theologische traditie, maar ik bedoelde gewoon kerkelijke overlevering enzovoorts eigenlijk. Maar ik bedoel niet ergens tegenaan te schoppen, daar gaat het nou juist helemaal niet om. Wij zouden ons realiseren dat dat er allemaal niks mee van doen heeft en dat het gaat om het woord Gods dat in onze harten zou wonen en niet staan dat. Men zou het woord Gods dan dus ook niet aanvullen met van alles en nog wat, of van alles overheen leggen. Men zou het woord Gods laten spreken.
En als men echt iets niet begrijpt of wat dan ook, dan zou men zich tot God wenden. Per slot heeft ons het nummer en zijn naam gegeven. 10565. Laat me zitten. Ja. Hij zei, dit is mijn naam. Als je me nodig hebt, dit is mijn naam. Roep me maar aan. En daarom heeft hij nu naam boven alle naam. Dat is waar het om gaat. Het woord Gods en dat dan alleen. En dat zou ons vormen. Daardoor zouden wij in de eerste plaats veranderd worden. En daardoor zouden wij vrijgemaakt worden. En daarom kan het ook alleen via de Bijbel. Alleen maar via dat woord Gods. Begrijp je me goed? Als wij in dat veranderingsproces afhankelijk zouden zijn van anderen, van mensen, als we daar echt van afhankelijk zouden zijn, de zware betekenis van de term, ja, dan zullen we nooit vrij worden. Maar afhankelijk blijven. Nee, we zijn afhankelijk alleen van het woord Gods. Daarna haast ik mee om snel even op te merken dat ik nou niet bedoeld heb te zeggen dat niet anderen daarin een rol spelen, of dat we echt niks anders nodig hebben dan dat we ons opsluiten in een kamertje met een bijbeltje en en een concordantie in een woordenboek, met dank aan Willem Jones. En dat is dan, want dat is inderdaad niet de bedoeling en normaal gesproken werkt het ook niet. Ik bedoel, dat is dus niet de norm. Zo werkt het niet. Dat was ook nooit de bedoeling. Maar waar het gaat om onze eigen verandering en dus ook om ons eigen geloof en ons eigen denken, het zou alleen afhankelijk gesteld worden, alleen van het woord Gods. Dat anderen kunnen bijdragen in de prediking, hoe zeg je dat, onderwijs in het woord Gods. Ja, als ik dat niet geloofde, stond ik hier niet, want dan wist ik ook wel wat leukers te doen natuurlijk. Een lucratieve zuster, ja. Dat is gewoon zo. Zeker wel. Maar gaat er helemaal zo niet. De bedoeling is inderdaad dat de Heer ons, u en mij gebruikt ten dienste van elkaar en daarmee ten dienste van hem. Dat is de bedoeling. En daar hebben we het nog over. En dus het gaat niet ten koste van vrijheid. Het punt is nou juist dat we dat in vrijheid zouden doen. Maar daar zit vaak ook het probleem. Sommigen denken, ik kan het wel alleen, ik heb al die broeders en zusters niet nodig, want ik ben toch vrij. En anderen zeggen, nee, we maken toch deel uit van een gemeenschap, hoezo vrijheid? Nee, we zijn onder elkaar verbonden en we hebben zo onze gemeenschappelijke regels en we moeten dus onder gemeenschappelijke tucht, want zover reikt dat dikwijls. Dat is nog een nette term, want het gaat dikwijls nog verder. Maar vooruit, want we hebben gemeenschappelijk die ene kerk met enzovoorts. En dan zeggen, ja, zo werkt het natuurlijk ook niet. En daarna heb je natuurlijk al lang opgemerkt dat ik nu eigenlijk ook gewoon over politiek loop te praten. Want in de wereld, buiten elke vorm van religie, heb je natuurlijk hetzelfde probleem. Gaat het om het collectief of gaat het om het individu? Worden we socialisten of liberaal? Nee, terwijl ik het zeg, dacht ik aan boer Koekoek, maar dat is alweer wat langer terug. En vandaar dus de gebrekkige uitspraak. Maar u begrijpt dat het daarover gaat. Nou, in de gemeente, of zal ik meteen zeggen in die nieuwe schepping, vind je beide begrippen terug. Maar het begint inderdaad bij het individu. Bij de gelovigen. Individueel. Geloof is een persoonlijk geloof. En de uitdrukking persoonlijk geloof, dat is dus een pleonasme. Natuurlijk is het een persoonlijk geloof. En natuurlijk zou een ieder van ons voor zichzelf Gode rekenschap geven. Dat is niet Romeinen 12, maar een bladzijde verder. Romeinen 14. En nog zo wat schriftplaatsen natuurlijk. Dat is waar. Maar daarna, en ook in die volgorde, hebben wij wel degelijk een plaats in de gemeenschap van gelovigen. En als ik de uiterste neem, het ene uiterste is dat we daarvan afhankelijk zijn. Dat kan. Zo begint het leven van elke gelovige feitelijk. Afhankelijk van anderen, van ouderen. Die ervaring hebben, die wat geleerd hebben, die ons wegwijs kunnen maken. En dat soort dingen meer. Dat is het ene uiterste. En het andere uiterste is dat we een plaats hebben in diezelfde gemeenschap. Opdat wij anderen zouden wegwijs maken en tot voorbeeld zouden zijn voor andere gelovigen enzovoorts. En daar zit natuurlijk een boel tussen. Maar dat is de positie die we als gelovigen zouden innemen. En dat is het milieu waarbinnen die verandering van denken zou plaatsvinden. Milieu ook waarbinnen wij bekwaam gemaakt worden om God te dienen. Een milieu ook waarbinnen wij zouden leren vrij te zijn. En de bijbehorende verantwoordelijkheden dan ook individueel te dragen. Want daar gaat het uiteraard om. En daartoe wil de Heer ons opvoeden. En wat hier staat in 2 Korinthe 3, is dan ook, God heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Het is niet onze bekwaamheid, God heeft ons daartoe bekwaam gemaakt. Hij neemt eventuele bedekkingen weg, of wat hem wezen mag. En daarna staat er, vers 17, de Heer nu is de geest, en waar de geest des Heren is, al daar is vrijheid. Waar de geest des Heren is, daar is vrijheid. Ik laat in gedachten even, voor zover het mogelijk is, even de kerkgeschiedenis passeren. Waar de geest des Heren is, daar is vrijheid. Hebben die nog? Hoezo vrijheid? Dat was je verplicht. En of je nou je handtekening gezet had of niet, als je je vrijheid nam om bepaalde dingen te verwerpen en andere dingen te geloven, ging mooie kop eraf. Sorry. Het is niet zo'n fraai verhaal natuurlijk, maar hoezo vrijheid? Uitwendige vrijheid bestond niet, want je had je maar aan te passen aan de gebruiker. En vrijheid van geweten, wel, ik weet niet helemaal precies hoe het zit, maar op de gereformeerde school, waarop ik dan toch nog gezeten heb, broeder, ja zeker, leerden wij dat de 80-jarige oorlog weliswaar was er een tegen de koning van Hispanje, die wij dus niet al te zeer geëerd hebben. Maar dat het in eerste plaats eigenlijk was een godsdienstoorlog, zoals altijd hoor. Of het nou een of ander isme is of een religie, ja, wie het verschil weet mag het zeggen. Ik heb het nooit kunnen vinden. Waar was een godsdienstoorlog, had alles te doen met de reformatie natuurlijk, ongetwijfeld. Dat was ook zo. Maar we schijnen 80 jaar gevochten te hebben voor gewetensvrijheid. Want dat woord is bij ons in de tijd ingestampt op school. 80-jarige oorlog, ja. Nooit van gehoord? Vrijheid van geweten. Wij moesten dat met nadruk leren. Het ging niet over vrijheid van godsdienst, het ging over vrijheid van geweten. Wij begrepen het verschil niet zo goed, want wij waren ook maar een jaar of 10 toen, of 11 misschien, weet je veel. De lagere school allemaal, zeker wel, dan leerden we dat. Maar achteraf heb ik het heel goed begrepen. Vrijheid van godsdienst heeft namelijk te doen met de uitwendige dingen. Met of je mocht fietsen op zondag of niet, er was toen geen probleem, die dingen bestonden nog niet. Maar godsdienst is uitwendig, maar waar het werkelijk over ging, is niet uitwendige dingen, maar het ging over wat men geloofde, wat men dacht dus. En dat men daar niet vrij in was. Je zult zeggen, ja, dat is sindsdien wel veranderd, want in onze dagen bestaat vrijheid van mening en zelfs vrijheid van meningsuiting. Ik moet u zeggen dat dat onzin is, het bestaat niet. In Nederland ook niet, want er zijn bepaalde dingen die mag je niet zeggen of je draait ogenblikkelijk de bak in. Al zou je maar een vraagteken ergens bij zetten, bij algemene opvatting, je gaat de bak in. Dat is echt waar, dus daar zullen we het ook verder maar niet over hebben. Dat bestaat ook niet, maar wel wat meer dan in der tijd, laat ik het dan zo zeggen. Maar naar Bijbelse maatstaven, wij zouden inderdaad hebben vrijheid van geweten. Of dat helemaal het goede woord is, weet ik niet. Maar het is in ieder geval vrijheid om te geloven. En in het bijzonder, wij zouden van die vrijheid gebruik maken om te geloven in het woord Gods. En daarna wordt die vrijheid wellicht ook wat praktischer. Wij zouden die vrijheid gebruiken vervolgens om inderdaad de levende God te dienen, ook in de praktijk van ons leven. Dat is het idee. Maar het begint inderdaad met onderwerping aan het woord van God. En waar dat zo is, waar die geest is, daar is vrijheid. En even de vuistregel. Als ergens geen vrijheid is, als ergens dwangmatig verplichtingen worden opgelegd, van je moet dit en je moet dat, dan weet u meteen, daar is de geest niet. En ik wil het wel iets voorzichtiger zeggen dan de apostel Paulus. Dan zeg ik, nou ja, maar gezegd, want je moet dit en je moet dat, dat is niet van de geest. In elk geval. Maar Paulus zegt gewoon, daar is de geest niet. Of, maar hij zegt natuurlijk positiever, waar de geest des Heren is, daar is vrijheid. Maar de gedachte is natuurlijk dat waar de geest des Heren werkt, daar wordt men door die geest vrijgemaakt. Te vrezen valt op de grote delen van het christendom er dus helemaal geen sprake is van werking van de geest, omdat daar blijkbaar helemaal geen vrijheid is. Maar waar die geest is en waar vrijheid is dus, is ook vers 18 van toepassing. Als u mij vraagt, ook alleen in die volgorde. En je zou die versen moeten leggen eigenlijk dus ook naast Romeinen 12. Maar ook in die volgorde. Waar de geest des Heren is, daar is vrijheid. En wij allen met ongedekte aangezichten, dat is een terugverwijzing naar Mozes in vers 13 enzovoorts, de gedachte is dat de bedekking is weggenomen. Maar dat betekent dat wij het woord Gods verstaan. Want als wij het niet verstaan, ja, dan ligt er dus die bedekking nog over. Maar wij allen met ongedekte aanzichten, kijk, daarom is er ook altijd die discussie over de vraag of gelovigen al of niet een hoofddeksel moeten dragen, moeten afzetten of moeten ophouden. En de dames in het bijzonder. Hoezo vrijheid? Als er wat verplichtingen in dat opzicht zijn, dan is er kennelijk geen vrijheid. Maar uiteindelijk gaat het erom dat die dingen af zijn. Vers 18. Wij allen met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heren weerspiegelende, want dat staat er echt, dat in een spiegel aanschouwen is een misverstand gewoon. Het is weerspiegelen. Wij allen met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heren weerspiegelende. De gedachte is dat Mozes aangezicht de heerlijkheid des Heren weerspiegelde. U weet wel, hij kwam van de berg en zijn aangezicht glom. Iets van die heerlijkheid die Mozes van de Heer gezien had, die kon een andere later aflezen op zijn gezicht. Hij fungeerde als spiegel. En men zag naar Mozes en men zag dus minstens iets van de Heer, was het idee. En wij, waar die bedekking is weggenomen, wij zouden die heerlijkheid des Heren weerspiegelen. Dat wil zeggen, eerst zelf aanvaarden, zelf ontvangen, maar vervolgens doorgeven. En waar het gebeurt, waar wij met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, worden wij naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd. Wij ondergaan een verandering naar hetzelfde voorbeeld. Een metamorfose, want dat is het Griekse woord dus, hè, voor die verandering. Wij worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd. Dat wil zeggen, zoals Mozes de heerlijkheid des Heren weerspiegelde, zo zouden wij dat ook doen. Zoals Mozes op de Heer ging lijken, zou je dus kunnen zeggen, zo zouden wij dat ook doen. Zoals Mozes deel kreeg aan de heerlijkheid des Heren dus, want dat is de terminologie die hier gebruikt wordt in 2 Korinthe 3, zo zouden wij ook deel hebben aan diezelfde heerlijkheid van Christus. En het ontvangen van die heerlijkheid in zichzelf heet verandering. Dat is ditzelfde woord namelijk, metamorfose. Wij komen er trouwens de eerste keer in de Bijbel tegen ditzelfde woord in Matteüs 17, vers 2. En hij werd voor hen veranderd van gedaante en zijn aangezicht blonk gelijk de zon en zijn klederen werden wit gelijk het licht. En dat gaat over de verheerlijking op de berg dus. Hij werd in gedaante veranderd. En wat staat hier? Wij worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd. Wij zouden namelijk de heerlijkheid van Gods Zoon, de heerlijkheid van de Zoon, gelijkvormig worden. Het zijn weer woorden uit Romeinen 8, maar dat had ik alweer weggeslagen natuurlijk. Maar daar staat dat, hè. Opdat wij allen de beelden zijn Zoon gelijkvormig zouden worden. Ik lees het niet helemaal letterlijk, maar zo staat het er wel in Romeinen 8 vers 9. Kortom, 2 Korinthe 3, wij worden veranderd naar hetzelfde beeld. Van heerlijkheid tot heerlijkheid is de bedoeling. Wij zouden deel krijgen aan het leven van Christus. Want als het denken het leven is, en ons denken wordt gelijkvormig aan dat van Christus, dan krijgen we toch in de praktijk deel aan het leven van Christus met alle consequenties van dien. Dat is wat het is, hoor. Er wordt vaak veel te mystiek over gedaan, zo van zijn termen die je niet begrijpen kunt. Maar inderdaad, wij hebben het leven van Christus in ons ontvangen. Het zou ook geleefd worden. En wat betekent dat? Dat we niet fietsen op zondag of trouw elke week naar de kerk gaan. 2 keer natuurlijk. We hebben hem goed. En nog 1 keer door de week naar het zangkoor en naar de bidstond en naar de... Wat was het ook weer allemaal? Ik ben het mededelingenlijstje vergeten. Ik heb het nog lang bewaard. Maar alle dag was er wel wat dan moest enzovoorts. Ja, dat moet dus helemaal niet. Dat is niet waar het om gaat. Of dat nou het leven van Christus is, waag ik te betwijfelen. Het leven van Christus zit hem in zijn denken. Komt van binnenuit. Is gelegen zijn onderwerping aan het woord Gods. Het leven van Christus is geloof. Zelfs zo sterk dat niet alleen het leven van Christus, maar zelfs de Heer Jezus Christus zelf in onze Bijbels wordt aangeduid met dat ene woord geloof. In ieder geval kom ik het uitgebreid zo tegen in Galaten 3 en 4. Eer het geloof kwam en nadat het geloof gekomen is enzovoorts. Er staat geloof, maar de gedachte is gewoon Christus. Lees het maar na, daar gaat het om. De gelovigen dus, bij uitstek. Het leven van Christus in ons wil zeggen dat we leven in geloof. In onderwerping aan het woord Gods. En dat dat een heel andere vorm heeft dan het leven van de natuurlijke mens. Die gelooft in het weerbericht en in de menselijke filosofie. Nee, ik bedoel het tamelijk serieus. Weerbericht noem ik altijd, hè, als voorbeeld. De weerbericht is gebaseerd op, het was gisteren zulk wit, is vandaag zo weer. En dus zal het morgen zus en zo zijn. Dat wil zeggen, de toekomst, wat we voor de toekomst te verwachten hebben, vloeit automatisch voort uit de geschiedenis. Daarom noem ik altijd het weerbericht, maar heel de menselijke filosofie steekt zo in elkaar. Alle zogenaamde wetenschap zit zo in elkaar, feitelijk. Het is zo geweest, het is altijd zo gegaan, het gaat die richting uit, dus morgen, enzovoorts. Huh? En daar leeft men uit en daar onderwerpt men zich aan. Dat zouden wij niet doen. Ik zeg altijd, wij zouden ons niet druk maken over het gat in de ozonlaag. Want misschien hoort hij er wel zo te zijn, weten wij veel. En misschien hoort hij wel steeds groter en dan weer kleiner te worden, weten wij. Wie maakt dat uit eigenlijk? En bovendien zou daardoor de wereld vergaan, dat gelooft u toch zelf niet. De Bijbel zegt precies dat de wereld nog wel een poosje meegaat. In ieder geval nog meer dan 1000 jaar. En dat in het algemeen, het grootste deel van die meer dan 1000 jaar is een zeer voorspoedige tijd voor de mensheid. Waarin men bovendien zeer oud wordt. Dus kan nooit een probleem zijn. Dat meen ik echt. Bovendien, ik ben wat ouderwets. Ik heb geleerd trouwens vroeger dat de natuur zichzelf in evenwicht houdt. En ik leer het nog dagelijks. Want men heeft het nog altijd over het natuurlijk evenwicht. Het schijnt alleen dat de mens van de natuur geen deel uitmaakt. En dat die het evenwicht verstoort. Heel mooi toch een gaatje in je hoofd hebben, denk ik altijd. Ik kwam laatst trouwens een mooie sticker tegen. Die mag ik natuurlijk ook niet op mijn auto plakken. Maar er staat op... Save the world, kill yourself. Dat vond ik nou mooi. Ik denk precies, daar leidt het toe. Als men dan zo bezorgd is om de wereld... En men geeft de mens dan de schuld. Er is er maar 1 ding te doen. Men zou de mens moeten uitroeien. Dan is er zeker weer evenwicht. Nee, ik geloof zo toch wel in dat evenwicht. Ik geloof in de natuurkrachten. Maar dan nog, het maakt me verder geen bal uit. Want ik weet wie de dingen in stand houdt. Dat zegt mijn Bijbel namelijk. Hij houdt de dingen in stand. Alle dingen bestaan, ontstaan ook, maar dat is weer een ander verhaal. Maar alle dingen bestaan tezamen door hem. Want dat geroemde natuurlijk evenwicht, dat is natuurlijk ook maar onzin, hè. Dat geloof u toch zelf niet? Zet maar eens wat oprecht op in de natuur. Denkt u dat het staan blijft? Helemaal niet. Zet maar eens vogels van verschillende pluimage in dezelfde kooi. Denkt u dat het zo blijft? Nee, uiteindelijk hebben ze allemaal dezelfde pluimage. Ze roeien elkaar uit of ze vermengen met elkaar, maar in ieder geval de soorten blijven niet in stand. Zo zit het nou eenmaal. Het blijft niet staan, alle dingen vallen om. En als men toch een natuurlijk evenwicht vaststelt, dan is dat een misverstand. Degene die de dingen in stand houdt, is God zelf namelijk. Zo zit dat en daar vertrouw ik op, dat is de hele zorg minder. Daarom hoef je nog niet als een beest te leven. Dan waren we wel als beesten geschapen, denk ik altijd. Maar goed, maar we zouden heel wat zorg minder hebben wanneer we ons overgaven aan het woord van God. Daar leven we uit. En wat de toekomstverwachting betreft, wij verwachten een boel ellende in de toekomst. In het milieu, ja. Het milieu. Onder de mensen namelijk. Zeker in godsdienstig milieu. Omdat het zal blijken dat het hele milieu de duivel naloopt. Op zeer actieve wijze. Over dat milieu heb ik het. Daar kun je zorgen over maken. Dat doen wij ook al niet. Omdat we weten, punt 1, dat zal gebeuren. Zo, we weten ook hoe het zal aflopen. En dat soort dingen meer. Dus ja, wat moet je er druk over maken? Zijn wij dan fatalisten? Nee, we zijn waarachtig niet. Wij hebben verantwoordelijkheid voor ons eigen leven en voor onze eigen dienst aan de Heer. En het is een dwaas idee te denken dat wij verantwoordelijk zijn voor de wereld of voor ons land of wat het maar wezen mag. Hè? Voor je eigen familie nog net een beetje, denk ik altijd, want dat is bijbels. En als je een hond hebt, moet je ook goed voor zorgen. Dat soort dingen meer. En verder ben je verantwoordelijk om de Heer te dienen. En hij, die Heer, die wij dienen, hij is degene die de dingen in stand houdt. En wij zouden op zijn minst daarbij laten. En hem dienen. Individueel, daar gaat het om. En niet voor scheppers spelen of voor bewaarders van deze wereld. Of voor van de samenleving of van het milieu. Het is allemaal onzin. Het zijn allemaal dingen om de wereld bezig te houden met andere dingen dan die werkelijk belangrijk zijn. En als je mij vraagt, begint steeds meer, naar mijn idee, dat ligt aan mij natuurlijk, maar begint steeds meer in de wereld ook op een schaakspel te leiden. Er gebeurt van alles op het bord, maar het is allemaal afleidingsmanoeuvre, want in werkelijkheid dient het allemaal ter camouflage van wat er werkelijk gaande is en wat op den duur niet meer te stoppen is. Dat is wat er altijd gebeurt. En via publiciteitsmedia lopen we aan. Achter de dingen die aan de oppervlakte gebeuren. Maar dat is niet de realiteit. Dat is niet waar het werkelijk om gaat. Wat er werkelijk gebeurt, ontgaat ons gewoonlijk. Ik vind niet dat het ons niet zou moeten ontgaan. Ik vind dat het ons toch geen bal uitmaakt. Want de gedaante deze wereld gaat voorbij. Dat weten wij al. Hoe lang weten we dat? Nou, een jaar of 2000 zeker, bij wijze van spreken dan. Want zo lang staat het in elk geval al in de Bijbel. Maar het stond er natuurlijk al veel langer. Hè? De gedaante deze wereld gaat voorbij. En wat van belang is dat de korte tijd die wij aan deze wereld delen hebben, dat wil zeggen leven hier in onze dagen des vleeses, dat wij niet afgoden dienen, zegt de Bijbel, maar dat wij de wil God zouden volbrengen. Gods wil voor ons leven. De tijd die ons over is in het vlees. Dat is altijd, maar heel weinig, wat ons over is in het vlees. En die zouden we gebruiken om de Heer te dienen. Wat de wereld betreft en al die andere dingen, daar zorgt de Heer voor. En wat onszelf betreft, daar zorgt de Heer ook voor. En onze eigen verantwoordelijkheid is dat we ons onderwerpen aan Hem. En dus ons openstellen voor Zijn woord, opdat Zijn woord in onze harten geplant zou worden en daar uitwerking zou hebben. Dan zouden onze levens en lichamen zijn, inderdaad, tot een levend, heilig, God welbehagelijk offer. En daar moeten we het weer bij laten, want het is weer de hoogste tijd.